Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. De drie enige God die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. De genade, barmhartigheid en vrede worden met een aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Willen we samen gaan zingen gemeente om Psalm 56 tot versen 4 en 5. 56 vers 4 en 5. Gij weet hoe God hoe zwerf moet op aard. Mijn tranen hebt in uw fles vergaard. Is hun getal die in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven. En ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. 4 en 5 van Psalm 56. We staan nu in de gemeenschap der heiligen met de kerk des Heren van alle tijden en plaatsen. Blijden we ons geloof om daarna te zingen van Psalm 46, het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwd en in gevaar. Psalm 46, vers 1. Waarna ons Gods heilig woord gelezen wordt de brief aan, de tweede brief aan de Korintiërs. Het zevende hoofdstuk, 2 Korinthe 7.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Deze belofte hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vlees en des geestes, volleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. Geeft ons plaats. Wij hebben niemand verongelijkt. Wij hebben niemand verdorven. Wij hebben bij niemand ons voordeel verzocht. Ik zeg dit niet tot uw veroordeling, want ik heb tevoren gezegd dat gij in onze harten zijt om te samen te sterven en te samen te leven. Ik heb veel vrijmoedigheid in het spreken tegen u. Ik heb veel roem over u. Ik ben vervuld met vertroosting. Ik ben zeer overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking. Want ook als wij in Macedonië gekomen zijn, zo heeft ons vlees geen rust gehad. Maar wij waren in alles verdrukt. Van buiten was strijd, van binnen vrees. Doch God, die de nederige vertroost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting met welke hij over u vertroost is geweest. Als hij ons verhaalde uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij. alzo dat ik te meer verblijd ben geweest. Want, hoewel ik u in de zendbrief bedroefd heb, het berouwt mij niet, hoewel het mij berouwd heeft. Want ik zie dat dezelfde zendbrief, hoewel voor een kleine tijd, u bedroefd heeft. Nu verblijd ik mij niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering. Want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij in geen ding schade van ons geleden hebt. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, maar de droefheid der wereld werkt de dood. Want zie, ditzelfde, dat gij naar God zijt bedroefd geworden, hoe grote naarstigheid heeft het in u gewrocht. Ja, verantwoording, ja, onlust, ja, vrees, ja, verlangen, ja, ijver, ja, wraak. In alles hebt gij uzelf bewezen rein te zijn in deze zaak. Hoewel ik dan aan u geschreven heb, dat is niet om diens wil die onrecht gedaan had, nog om diens wil die onrecht gedaan was, maar opdat onze vlijtigheid voor u bij u openbaar zou worden in de tegenwoordigheid Gods. Daarom zijn wij vertroost geworden over uw vertroosting en zijn nog overvloediger verblijd geworden over de blijdschap van Titus, omdat zijn geest van u allen verkwikt is geworden. Want indien ik iets bij hem over u geroemd heb, zo ben ik niet beschaamd geworden, maar gelijk wij alles met waarheid tot u gesproken hebben, alzo is ook onze roem, die ik bij Titus geroemd heb, waarheid geworden. En zijn innerlijke bewegingen zijn te overvloediger jegens u, als hij uw aller gehoorzaamheid overdenkt, hoe gij hem met vrezen en beven hebt ontvangen. Ik verblijd mij dan dat ik in alles van u vertrouwen mag hebben.
Het woord van God gemeente de tekstvorm voor de prediking vanavond vindt u in de volgende schriftgedeelte. 2 Korinthe 7, daarvan het 10e vers. 2 Korinthe 7 vers 10, waar we Gods woord onze tekst al dus mogen lezen. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid ter wereld werkt de dood. Tot zover. Stellen we ons samen een gemeenschappelijk gebed, gemeente, voor het heilige aangezicht van de Heer onze God en bidden we hem om zijn genadige zegen. God des aanziens en des menigvuldige ontfermens, die terrein van ogen bent, dat u met de minste van de zonde ook maar enige gemeenschap zou kunnen onderhouden, maar nochtans zo genadig en zo barmhartig en zo langmoedig, dat u die ganse wereld nog draagt en spaart en nog verdraagt voor uw goddelijk en heilig aangezicht. En dat u ook met ons nog niet doet naar onze zonden, naar onze ongerechtigheden. En daarom ons het voorrecht vergunt dat we als de levende toonbeelden en sprekens te bewijzen van die langmoedigheid en van die verdraagzaamheid van u hier elkaar nog weer ontmoeten mogen. Voor de tweede maal op deze ugewijde rust- en sabbatdag, onder de bediening van het woord des levens, in uw voorhoven, op die plaats waar het gebed pleegt te geschieden, waar de gemeente zondag aan zondag mag saamvergaderd zijn rond de opengeslagen Bijbel, waar u een heel bijzondere zin, uw goddelijke liefde arbeidt, aan onze zielen ten koste wilt leggen. Daar toch, onder uw woord, onder de bediening van dat woord, wilt u in zonderheid door dat woord en door die geest wonen en werken in schuldige zondagsharten bij de aanvang en bij de verdere voortgang. Als op het krachtenveld van het evangelie, op de werkvloer van de Heilige Geest, Heere, bind de ernst, maar ook het voorrecht daarvan op de harten van ouderen en jongeren, omdat we er iets van mogen beseffen wat het inhoudt, dat het zondag is, dat we in de kerk zitten, dat we onder uw woord mogen neerzitten, dat de bediening van de genademiddelen onder ons nog voortgang mag hebben, En dat we ook nu vanavond nog weer onderwezen mogen worden aangaande dat ene nodige, maar ook zo onmisbaar noodzakelijke op onze levensweg naar die grote nimmer eindigende eeuwigheid. Dat u ook daarin onderscheid maakt, waarvan natuurlijk geen enkel onderscheid is door de zonde. We hebben allen u onze rug en nek toegekeerd. Uit onszelf zullen wij nooit kunnen u de levende God zoeken en vragen. U hebt reden te over elke dag opnieuw om met ons in het gericht te treden en nooit nog weer naar ons om te willen zien. Maar u toont het nog in uw langmoedigheid en trouw dat u geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar in zijn bekering en in zijn leven. En dat we daarom ook nu vanavond nog weer nader onderwezen mogen worden. O, dat dat woord vanavond ingang zou mogen vinden in de harten van ouderen en van jongeren. Als we iets hopen te horen vanavond over die tweelei droefheid en hoe het er ook in ons leven op aankomt om die droefheid naar God te mogen leren kennen. Die droefheid die ook een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. O Heere, wil dan zelf door uw Heilige Geest in dat woord en met dat woord meekomen. En dat woord zo heiligen aan de harten van jongeren en ouderen. Dat wij het verstaan mogen, maar bovenal dat wij het zelf ook mogen beleven, mogen ervaren bij de aanvang of bij de verdere voortgang en bevestiging en vernieuwing en verdieping. Dat heil geheim dat aan uw vrienden naar uw vrede verbond getoond wordt. Opdat we die echte, die ware droefheid naar God bij de aanvang of voortgang mogen kennen door hemels onderwijs. Zodat we onszelf mogen zien in onze schuld, in onze zonde. Wie wij zijn voor uw heilig aangezicht, o Heere. Maar ook wie u nog wilt zijn, naar die regel van uw goddelijk erbarmen, in die zoon van uw eeuwige liefde en van uw onveranderlijk welbehagen. Heere, dat dat woord vanavond ingang mag vinden tot ontdekking, tot ontgronding, tot bekering van onbekeerde zondaren die nu nog voor eigen rekening voortleven, maar ook tot onderwijzing, tot vertroosting, tot beschaming als het nodig is, of tot bemoediging van uw ware volk en kinderen, nadat u weet wie het zijn en waar zich bevinden. U weet ook van al de schapen van die kudde tot het kleinste lammetje toe, waar ze zich bevinden, hoe het nu ook innerlijk in hun ziel gesteld is, wat de geestelijke dingen betreft. Heere, doe ze vanavond nog eens ervaren dat u van ze af weet en dat u nog met ze te doen wilt hebben, opdat ze die verborgen omgang met u mogen smaken en proeven en meer ook mogen leren van zichzelf en al het hunne afgebracht te worden, om het alleen te mogen zoeken en vinden in die ene grote ware rust aanbrenger Jezus Christus, waar we ook vanmorgen van gehoord hebben, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. O, deze wereld zo vol onrust en strijd, deze wereld waar de gevolgen ook van de zonde al meer ter openbaring komen, en de macht en de kracht en de openbaring van de zonde ook al meer gezien wordt. Deze wereld die zichzelf al meer rijp maakt voor het eindgericht. Heere, geef ons die verborgen omgang met u, om ook te midden van de teken der tijden uw roepstemmen te mogen opmerken. Ja, dat we mogen verstaan dat de Zoon Gods haast maakt naar die grote dag van zijn wederkomst, in majesteit en heerlijkheid,
opdat er eens zal zijn een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, waar gerechtigheid eeuwig wonen zal. Heer, om dan in dat korte leven, dat voorbij vliegt, maar voor en toebereid te mogen worden, om straks geen onbekende God te ontmoeten, maar gewassen en gereinigd bevonden te mogen worden, in dat dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. O God, bekeer dan onder ons ook in deze gemeente wat nog onbekeerd is, maar versterk ook wat u in beginsel hebt gebracht. Bewaar ons ervoor om op valse gronden te bouwen, opdat we onszelf toch niet bedriegen en misleiden voor de eeuwigheid. Wil ook daartoe uw woord van vanavond met uw zegen kroon en ingang doen vinden in de harten van ouderen en jongeren. Trouwe God, dat uw naam in alles, dat zou het grootste wezen, geëerd en geprezen mag worden. En dat er nog parelen gehecht mogen worden aan die gezegende middelaarskroon van uw genade. Heere, dat uw naam geëerd en geprezen mag worden. Doe dan zo verzoening over al onze zonden. En geef ons door wederbaarde genade die lust en die begeerte om in uw wegen te wandelen. U kent de hele gemeente. U kent de ouderen. U kent voor wie de levensavond gevallen is. Heere, bewaar u ze voor het oordeel van de gewenning en van de verharding. En wil ook bij het ouder worden die genade schenken om u te voet te mogen vallen. Om u in de aanvallen van het leven te mogen ervaren dat het licht mag wezen. Heere, gedenk in de gemeente alle gezinnen, de ouders, de kinderen, de kleinkinderen. Wees ook met die gezinnen waar misschien wel moeite zijn en zorgen, misschien wel spanningen onder elkaar, ook in het huwelijk, in het gezin, of wat de ouders- en kinderverhoudingen betreft. Ach, er kan ook in een gemeente zoveel aan de hand zijn, ook zelfs waar anderen niet vanaf weten direct, maar u weet er alles van. Wil gij zelf nog geven, o God, terwijl een nood en ellende tot u de toevlucht te nemen. U kent alle rouwdragenden, de bedroefden, de beproefden. U kent de weduwen, de weduwnaren, allen die dierbare panden moeten missen. U kent in de gemeente ook alle zieken, het zij thuis of in een ziekenhuis of in een rusthuis of verpleeginrichting of waar ze ook zijn. We leggen ze allen voor u neer en we bidden om uw genade, om uw zorg. Gedenk in de gemeente ook alle gehandicapten, het zij lichamelijk gehandicapt of verstandelijk, misschien wel meervoudig en dubbel gehandicapt, het zij ze nog thuis kunnen zijn of dat ze uit huis geplaatst moesten worden. Trouwe God, ook allen die ze te verzorgen hebben, wil gij uw bijzondere zorg ook in heel bijzondere zin betonen. En bovenal, Heere, ook die hier gehandicapt door het leven moeten, ze hebben een ziel voor de eeuwigheid te verliezen. Wil ze maar dat ene nodige schenken om eens eeuwig volmaakt daar te mogen zijn, waar niemand meer gehandicapt is, naar lichaam en naar ziel niet, maar om daar eeuwig volmaakt uw lof te mogen verkondigen. En trouwens, dat hebben we allemaal nodig. En als we daaraan denken, dan zijn alle kinderen zorgen kinderen. En mogen het ook wel zijn voor de ouders en grootouders, die ene grote zorg voor onszelf en voor de kinderen. Hoe worden we tot God bekeerd? Hoe krijgen we een borg voor onze ziel? Heere, schenk dan die verborgen omgang met u. Gedenk ons land en volk, onze koningin met geel haar huis, prins Klaus, wil u hem weer beter maken, allen die op verantwoordelijke posten staan. Heere, wil u ook onze regering gedenken, ook in moeilijke zaken misschien, die grote consequenties kunnen hebben. Trouwe God, geef allen die op hogere posten staan, bovenal te vragen naar u en naar uw wil, ook de plaatselijke overheid gedenken. Heere God, doe uw koninkrijk komen op de zendingsvelden, op de evangelisatieterreinen, onder uw oude bondsvolk Israël. Er is zoveel nood en zoveel leed en zoveel ellende, Heere. Wat zijn er een verslaafden aan de drank, aan de drugs, aan de verdovende middelen, aan het gokken. Trouwe God, wil gij toch onze ouderen en jongeren bewaren voor de zonde.
maar wil ook nog uitkomst schenken. En alle nood, alle hulp die geboden wordt om de nood te lenigen, wil u het met uw zegen kronen. Genadige God, dat onze ogen op u geslagen mogen zijn. Als we naar uw woord mogen luisteren, wil de Satan schelden dat hij ons niet enig hinder doet. Maar wil gij hem zelf aan banden leggen, dat uw woord zijn vrije loop mag hebben. Gedenk ons als we de gemeente andermaal hopen te dienen, dat wij uw woord recht mogen snijden, Heer, ook wat die tweelei droefheid betreft, opdat we ons vrij mogen maken en dat we onszelf aan dat woord mogen toetsen. Heere, we bidden u of het alles mag strekken vanavond tot zaligheid van zondaren en tot eer van uw grote en van uw heilige naam. Doe verzoening over al onze zonden. Reinig in uw bloed. Ach, dat uw naam in alles geëerd en geprezen mocht worden. En dat uit enkel genade en naar het vrije van uw welbehagen om Jezus wil alleen. Amen. Willen we samen gaan zingen, gemeente, van Psalm 68, vers 1 en 2. 68, vers 1 en 2. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielen vreugd, daar zij hun wens verkrijgen. En het eerste, uiteraard eerst dan, de Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haten zwijt en zij het verjaagd, verstoten, zuchten. 68, de versen 1 en 2. Zingen we straks gemeente na de preek in Psalm 30, het achtste vers, 30 vers 8. En gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. Mijn zak ontbonden en weer met vreugd omgord. Opdat mijn eer niet zwijgt, zo klimt uw lof naar boven, mijn God. U zal ik eeuwig loven. Psalm 30, het achtste vers, zingen we straks naar de prediking. Gemeente, u kent allemaal natuurlijk wel de bekende uitdrukking, niet waar, dat als twee hetzelfde zeggen, ook hetzelfde doen, dat dan echt niet altijd ook hetzelfde is, hè? Wat kan nog een verschil zijn, een tegenstelling zelfs tussen diezelfde woorden, tussen diezelfde daden, als twee hetzelfde zeggen, als twee hetzelfde doen, is het nog lang niet altijd echt ook hetzelfde? Twee mensen kunnen allebei, ik noem maar een voorbeeld, blij zijn ze voor het oog, maar bij de een is het echte, een hartelijke, een diep gegronde en gevattende blijdschap, een blijdschap, een vreugde, misschien wel in de Heere God zelf. En bij de ander alleen maar een oppervlakkige, een ongegronde aardse opwelling van blijdschap of van plezier, hoe moet je het noemen. Twee mensen kunnen allebei hetzelfde graag willen en naar hetzelfde verlangend uitzien, terwijl toch de reden, de achtergrond van beide verlangen heel verschillend, ja, zelfs met elkaar in strijd kan zijn. Twee mensen komen je allebei hetzelfde vertellen. Hetzelfde vertellen, ja, maar de bedoeling en de strekking daarvan en wat ze ermee bedoelen kan zo verschillend zijn, zo tegengesteld zijn. Nog een sterker voorbeeld. Twee mensen kunnen naar de kerk gaan, naar dezelfde kerk, naar dezelfde dienst. En de een die komt met een hartelijke behoefte, met een heilbegeerig hart. En de ander alleen maar uit sleur en gewoonte, omdat het weer zondag is en daarbij is je zo gewoon om naar de kerk te gaan. Denk aan het Bijbelse voorbeeld, niet waar? Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. Twee mensen. Allebei naar de kerk. Allebei nog naar de kerk om te gaan bidden. Oh, maar wat een verschil, hè? Wat een verschil. De een was een fariseer. En de ander een tollenaar. Ze deden allebei hetzelfde. Allebei naar de kerk. Allebei om te bidden. Maar wat een verschil. Zo zou je door kunnen gaan, gemeente, om allerlei voorbeelden op te noemen. Die het telkens bevestigen. Ja, als twee hetzelfde zeggen. Of als twee hetzelfde doen. Dan is het nog lang niet altijd ook precies hetzelfde. Wat uw gemeente, jongens en meisjes, ouderen. Dat geldt nu ook wat die zaak betreft. Waar de tekst van Adolf spreekt. Namelijk. De droefheid. De tekst spreekt over droefheid. Oh, wat is er in deze wereld om de zonde wil ook een droefheid en een smatten. Wat wordt er als gevolg van ons alle zondige afval van God? De bron ook van de echte blijdschap en het ware geluk. Op deze wereld een tranen geschreid, een smatten doorworsteld. Wat wordt er aan leed geleden? Wie zal zeggen, terwijl wij nu hier in alle rust bij elkaar in de kerk mogen zitten, hoeveel leed, hoeveel droefheid en smart er alleen al in Barendrecht hier en dan in ons hele land, in deze wereld, door leden en door streden. Wat en trouwens, komen er allemaal vroeg of laat ook in eigen leven niet mee in aanraking. Geen enkele levensweg toch gemeente voert alleen maar over de bergtoppen van blijdschap en vreugde. Allemaal moeten we ook op zijn tijd, ja op Gods tijd gaan door de diepe dalen van droefheid en van smart vanwege ook ons alle zondige afval van de God des levens. Alleen, de grote vraag is altijd maar gemeente wat ook in ons leven de grootste droefheid en de diepste smart is. Daar gaat om. Daar gaat om. U weet allemaal in je leven wel wat droefheid, wat smart en wat verdriet is. U weet allemaal wel wat tranen zijn. Allemaal. Ja. Maar wat is nu in uw leven, in jouw leven? Als je nu eens heel eerlijk bent. Wat is nu je grootste droefheid? Je diepste smart. En daarmee verband daarmee ook gemeente, waar kom je ook in en met die droefheid terecht? Waar brengt je die droefheid en smart? Wat werkt het uit? Wat laat het na? Daar gaat het toch ten diepste om. wij ermee terechtkomen, wat het nalaat, wat het uitwijkt. En dat kan zo heel verschillend zijn. En gemeente, hoeveel onderscheid en variatie er ook in allerlei droefheid en smart kan zijn. Hoeveel onderscheid, hoeveel variatie. Uiteindelijk en ten diepste kun je toch ook zeggen dat er eigenlijk maar tweeërlei droefheid op deze wereld is. Tweeërlei droefheid, ja, ten diepste. Namelijk de droefheid naar God en de droefheid van de wereld. En ook ons alle droefheid en smart is ten diepste één van twee. En kijk, over die tweede droefheid, gemeente, spreekt de tekst vanavond op zo'n bijzonder treffende wijze. Waarom we daar samen over na willen gaan denken en God geven zo'n naam ook een denken. Ja, dan wordt eerst of opnieuw door hemels onderwijs iets mogen erin kennen, echt ook. Van die echte, die ware droefheid naar God. Die een onberouwelijke bekering tot zaligheid uitwerkt. Tweeërlei droefheid, dus daar gaat het vanavond over, tweeërlei droefheid. Het wezen en de uitwerking van die tweeërlei droefheid. Tweeërlei droefheid, het wezen en de uitwerking van die tweeërlei droefheid. Het zal niet opgevallen zijn, gemeente, toen dat hoofdstuk werd voorgelezen werd, dat hier in 2 Korinthe 7 steeds gesproken wordt over een bepaalde brief. Een bepaalde zendbrief, zoals ook ergens anders in deze tweede brief erover gesproken wordt, een bepaalde zendbrief die Paulus aan die Korintiërs geschreven heeft. En die Korintiërs eerst wel heel erg bedroefd heeft, ja, erg bedroefd heeft, maar die juist in die weg van die droefheid toch zo bijzonder heilzaam gewerkt heeft. Immers. Het is een droefheid geweest naar God. En daarom ook tot bekering. Het is niet zo gemakkelijk om precies de loop van de gebeurtenissen die achter het hoofdstuk en achter de tekst verborgen liggen te zien en na te gaan en vast te stellen waar Paulus precies op doelt. Eén ding is zeker, als we de verschillende gegevens uit de brieven vergelijken. Er zijn in Korinthe bepaalde moeilijkheden, grote moeilijkheden geweest, zondige misstanden. Na Paulus' eerste bezoek en ook zijn eerste brief aan die Korintiërs, zijn daar waarschijnlijk opgeruid door één bepaald persoon in die gemeente. Hele erge zondige misstanden ontstaan, ook zelfs ten aanzien van Paulus en zijn prediking zelf. Wat het precies geweest is, dat weten we niet. De Bijbel zwijgt erover, de Heer heeft het niet nodig gekund om het ons precies te laten weten. We laten het verder maar rusten, maar in ieder geval, Paulus heeft er kennelijk van gehoord. Men heeft wel eens gedacht, zoals dat hij nog een aparte tussenreis naar Korinthe gemaakt heeft, in verband met die hele bijzondere moeilijkheden. In ieder geval, hij heeft in verband met die moeilijkheden, die zondige misstanden, een brief, een bepaalde brief aan die Korintiërs geschreven. Een hele ernstige, scherpe brief. Vol liefdevolle waarschuwing en vermaning. Let wel, dat was dus kennelijk niet de eerste of de tweede brief aan de Korintiërs die wij in onze Bijbel kennen, maar een zogenaamde tussenbrief. Tussen die beide in verband met die hele speciale moeilijkheden die er toen waren. En op die brief doelt Paulus hier nu, in dit hoofdstuk, zoals ook in het tweede hoofdstuk, als je daar zo treffend zegt, want ik heb u met vele verdrukking en benauwdheid des harten met veel tranen geschreven. Moet je eens nagaan. Ik heb u met veel verdrukking en benauwdheid des harten met veel tranen geschreven. Niet opdat gij zoudt bedroefd worden, maar opdat gij de liefde zoudt verstaan die ik overvloedig tot u heb. Voelt u wel, Paulus heeft er dus zelf als het ware onder geleden. Hij was dus al zeer bedroefd om wat de zo'n geliefde gemeente Korinthe zo ernstig moest waarschuwen en vermanen vanwege hun zondige misstanden. Want hij had die gemeente zo lief. Wat een geweldige les tussen haakjes, wat een voorbeeld ook voor ons, als er eens wat is onder elkaar, of ook in de gemeente, en ook als ambtenaar bijvoorbeeld, je moet de gemeente, je moet bepaalde mensen vermanen en waarschuwen. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? In welke gezindheid? Uit de hoogte, en nogal zelf voldaan, en de zweet erover, en ik heb het dus weer goed gezegd. Of terwijl je zelf was dat het bedroefd onder bent, en de zelf als het ware onder lijdt en het zo erg vindt dat je ze zo ernstig moet vermanen en waarschuwen, gedrongen door echte zoekende liefde. Om ze vast te houden en toch tot inkeer te brengen. O gedrongen, gedreven door de liefde van Christus heeft Paulus die brief in alle ernst met veel tranen geschreven. En in grote spanning, en reken maar gerust ook gemeente, in biddend verlangen heeft hij uitgezien welke reactie, welke uitwerking die brief zou hebben. We lezen zelfs dat hij Titus speciaal naar Korinthe toegezonden heeft. Om te gaan zien hoe ze op die brief zouden reageren. En hij is zelf ondertussen Titus tegemoet gereisd onderweg. Om het zo gauw mogelijk van Titus te horen. Wat de uitwerking van die brief is geweest. En hier vers 6. Wat is Paulus nu blij, want God die de nederige vertroost, heeft hem nu zo vertroost door de komst van Titus en wat hij van Titus horen mocht. Want weet u, Titus heeft hem mogen rapporteren dat zijn brief toch bijzonder heilzaam gewerkt heeft in Korinthe. Ja, dat u Korinthiërs eerst wel heel, heel bedroefd zijn geweest. Over die scherpe, scherpe brief van Paulus. Maar dat het een droefheid geworden is. Naar God. En daarom ook een droefheid tot bekering. Die bekering uitgewerkt is. Zodat die Korintiërs nu ook weer zo naar Paulus verlangden en voor hem ijverden staat en voor hem baden. Nou, was Paulus dan nu blij en dankbaar. Even had hij zelf nog wel berouw gehad over die scherpe brief. Toen hij hoorde dat ze zo bedroefd waren, was hij niet te scherp geweest, maar nu hij dit hoort. Dat ze bedroefd geworden zijn tot God en daarom tot bekering. Nu schrijft hij hier in deze volgende brief aan die Korintiërs. Want hoewel het mij berouwd heeft, want ik zie dat die zendbrief, hoewel voor een kleine tijd u bedroefd heeft, nu verblijdt ik mij. Nee, niet omdat gij bedroefd geweest zijt, zonder maar omdat gij bedroefd geweest zijt tot bekering. Want, zegt hij, gij
gij zijt bedroefd geweest naar God. Zodat gij in geen ding schade van ons geleden hebt. Wat voelt u wel, gemeente? Hoe scherp die brief ook was. Nu ze deze uitwerking heeft gehad van de droefheid naar God, zijn er in feite alleen maar beter van geworden. Immers dat is juist het heilzame van die droefheid naar God. Hoort u maar, want, zegt hij, en dan komt de tekst. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid ter wereld werkt de dood. Voelt u dus? Tweeërlei droefheid is er, zegt de apostel. Tweeërlei droefheid. De droefheid naar God en de droefheid ter wereld. En wat is dat dan nu, gemeente? Wat is dat nu? Wat wordt daarmee bedoeld? Wat is nu het wezen en dus ook het verschil ten diepste tussen die tweeërlei droefheid? Droefheid naar God en droefheid van de wereld? Eerst dus even dat eerste, de droefheid naar God. Wat dacht u, wat dachten jullie jongens en meisjes, wat zou dat zijn, de droefheid naar God? Je voelt allereerst dus al, hè, dat een droefheid is, en dat is opmerkelijk, een droefheid naar God, een droefheid waarin het dus ten diepste gaat om God. Daar moet je over nadenken. Wat heeft dat al veel te zeggen? Dat is niet maar een droefheid, zeg maar, over mezelf en over mijn nood en mijn ellende en mijn smart en mijn verdriet. Nee, nee. Een droefheid waar het allereerst gaat om God. Laten we eerlijk zijn, er is er ontzaglijk veel droefheid, gemeente, veel droefheid. Waarin men helemaal niet aan God toekomt. Waarin het ook helemaal niet gaat ten diepste om God. Maar om mezelf en mijn nood en mijn ellende en mijn narigheid en mijn tegenslag en mijn verdriet, maar niet om God. Gemeente, in de droefheid naar God gaat het allereerst, zeg ik, gaat het allereerst om God. Het is ook zo treffend, staat er een droefheid naar God. Dat moet je ook goed zien. Naar God wil hier niet maar zeggen een droefheid, zeg maar, naar God in de richting van God. Naar God toe, zodat je in en met die droefheid naar de Heere leert vluchten en bij de Heer terechtkomt. Dat zit er ook wel in, dat hoort er ook wel bij. In en met die droefheid leer je vluchten naar God en kom je bij God terecht. Dat zit er ook wel in, dat hoort er ook wel bij, zeg ik maar. Wat hier eigenlijk staat in de grondtekst is nog rijker, nog dieper naar God. Er staat eigenlijk een droefheid overeenkomstig God. Een droefheid die met God overeenstemt. Een droefheid zoals die past bij God. Een droefheid zoals God die zelf ten diepste wil. En zoekt. En zoals die God daarom ten diepste ook behaagt. En aangenaam is voor God. Gemeente, in God ligt om zo te zeggen ook de norm voor onze droefheid. De norm waarin ook onze droefheid door God als het ware zelf wordt getoond. Want alle droefheid is toch lang geen droefheid zoals God die wil, zoals die hem behaagt, zoals die
past bij God. En in je verhouding tot God. Zodat de droefheid als het ware met God overeenstemt en met God overeenkomt. Maar hier. De droefheid naar God, dat is een droefheid die met God overeenstemt zoals God die wil. Zoals hij die zoekt. En die hem daarom ook behaagt. En aangenaam is, dat wil ook zeggen dat het ten diepste een droefheid is. Die uiteindelijk alleen maar door de Heere zelf, door zijn Heilige Geest in het hart van een zondaar gewerkt kan worden. Want de mens kan uit zichzelf in geen enkel opzicht, ook niet wat die droefheid betreft, aan Gods norm, aan Gods wil beantwoorden. God zelf is ten diepste ook de auteur van die ware droefheid naar God. Waarom hij die droefheid ook vast en zeker met zijn zegen zal kronen. Want de Heere staat zelf eeuwig in voor zijn eigen werk. Daarom is deze droefheid ook van daaruit een droefheid, ja, die naar God heen drijft en naar God uitdrijft. Waarmee ik bij God terechtkom. En waarin het ten diepste dus ook gaat, ten diepste ook gaat. Om God zelf. En om zijn eer. En om zijn deugden. En u voelt dat spreekt allemaal nog alleen maar zoveel te meer als wij bedenken dat hier ook bedoeld wordt een droefheid met name over de zonde. Die Corinthiërs toch waren bedroefd geworden over die bepaalde zonden onder elkaar, ook jegens Paulus en tegenover de Heere. Bedroefd geworden over hun zonde. Laten we eerlijk zijn, weer een stapje verder. Er is ook zo heel veel droefheid gemeend. Zo heel veel droefheid. Waarin het ten diepste niet gaat om God, zei ik net. Nee, maar waarin het ook niet gaat ten diepste over de zonde. Hooguit over de gevolgen daarvan en de straf erop. Maar niet over de zonde zelf. Maar dat is het wel met die droefheid naar God. Daarin gaat het ook echt over de zonde. Kortom, de droefheid naar God is dus een droefheid over de zonde zoals God die wil en behaagt. En waarin het ook ten diepste gaat om God zelf. Dat kun je toch ook van alle droefheid, zelfs over de zonde, nog niet zeggen, hè? Er is veel droefheid, ook nog wel over de zonde en in verband met de zonde. Over de zonde in de wereld, over de zonde in de kerk, over de zonde van een ander, of misschien ook over je eigen zonde, ja, maar... Waarom ten diepste, waarom? Waarom? Omdat je jezelf zo tegengevallen bent. En toch niet zo flink was. Als je in je trotse waan wel dacht. Of omdat je nu misschien zo met de vreselijke gevolgen van de zonde te tobben hebt. In alle moeite, verdriet en tegenslag. Of nog een ander accent. Omdat je ten diepste zo bang bent voor de straf op de zonde, voor de dood. En voor de hel. En voor de eeuwige rampzaligheid. Kijk, dan is het nog geen droefheid naar God, hè, over de zonde. Want daarin gaat het niet allereerst om mezelf en over mijn nood en over de gevolgen van de zonde en over de hel. Maar om God. Het, hoe moet ik het zeggen, het diepste en teerste in de droefheid naar God is dit. Dat ik door mijn zonde God kwijt ben. En daar moet je echte, de ware vrede mee. Ja, dat ik hem, dat ik die lieve en liefdevolle God door mijn zonde zo op zijn hart getrapt. Zo in zijn aangezicht geslagen heb. Dat ik hem zo van zijn eer beroofd heb. Dat ik door mijn zonde niet leef tot zijn eer. Hij, die dat toch zo eeuwig waard is. Hij, die grote, goede God, die mij toch nog nooit enig kwaad, maar altijd alleen maar goed gedaan heeft. Hij, dat is het ergste van de zonde en het diepste in die droefheid daarover. Hij, die liefdevolle God. Dat ik tegen die liefdevolle, goede God zo gezondigd heb. Och, u voelt wel, die droefheid naar God, dat is een hele wonder, ook een hele tere droefheid. Dat is een droefheid ter liefde. Dat is een geestelijke liefdessmart. Dat is een droefheid die Gods kinderen daarom ten diepste ook niet eens zouden willen missen. Ja, wat zeg ik, het klinkt raar. Dat is een droefheid. Het klinkt vreemd en toch, het is waar, of niet soms? Het is waar, een droefheid. Waar Gods kind later, als het soms weer zo koud en zo dood is van binnen, wel eens weer echt zelfs naar terugverlangen kan. Ja. Om nog eens weer echt zo bedroefd over mijn zonde te mogen zijn. En die liefdesmart te mogen doorleven. Wenend over mijn schuld. Dat is een liefdesmart, gemeente. Waar zelfs nog een zekere zoetigheid. Ja, waar uiteindelijk zelfs het beginsel van de echte eeuwige vreugde in opgesloten zit. Een droefheid zo groot en zo diep en zo teer, als dat je buiten Gods volk op deze aarde, bij alle leed en smart ook, nergens kunt vinden. En daarom ook een droefheid, ja, een droefheid die ten diepste alleen maar gestild kan worden door God zelf. Namelijk als Hij zijn liefdevolle aangezicht weer in vergevende liefde over zo'n grote zondaar doet lichten. Dat is iets. Ik weet iets, maar over die echte droefheid naar God. En er staat nu hier tegenover, staat er de droefheid ter wereld. Let wel, dat is niet maar een droefheid over wereldse, aardse, tijdelijke dingen alleen. Ook dat wel, maar een droefheid ter wereld is met name de droefheid zoals de wereld die kent. zoals wereldse onbekeerde mensen die kennen. In de wereld en ook in de kerk. Een droefheid die niet uit God is en waarin het ook niet gaat om God. Die in de wereld leeft, die weers van karakter is, kortom een droefheid zoals wereldse mensen die kennen. Mensen die ja, volop in de wereld of elke zondag in de kerk, maar die toch voortleven zonder God. Die de Heer niet echt kennen en liefhebben en vrezen. Want zulke mensen, gemeente, jongens en meisjes, wereldse mensen, onbekeerde mensen, nogmaals in de wereld en de kerk, die kennen ook droefheid hoor. Nou, oh, wat worden er ook door wereldse, door onbekeerde mensen een tranige schrijn. Wat is er leed en ellende. Door oude mensen, jonge mensen, straat, armen en schatrijken, tranen van droefheid en smart bij ziekte en rouw, bij leed en verdriet, ja, en ook zelfs nog wel in zekere zin over de zonde, ja. Ja, dat hoort u goed. Ook onbekeerde wereldse mensen kunnen zelfs ook nog wel een zekere droefheid over de zonde hebben. Nou, over de zonde in het algemeen en ook nog wel over hun eigen persoonlijke zonden zelfs. Zo zelfs, dat men het wel eens kan uitschreeuwen van droefheid en smart. Gelooft u het niet? Ik noem maar een paar bijbelse voorbeelden, ga je het veiligst. Wat denk je van Esau? Wat denk je van Kaïn? Kaïn die het na zijn gruwelijke moord op zijn broer Abel uitriep. Mijn misdaad is groter dan dat ze vergeven worden. Je zou toch denken, dat is toch wat, hè? Wat heeft die man een last van zijn zonde gehad? Als je zo iemand morgen tegenkwam in Barendrecht, zou je zeggen, nou, die is aan zijn schuld ontdekt. Wat heeft hij goed gekerkt gisteren? Mijn misdaad is groter dan dat ze vergeven worden, ja. Voorzichtig. Voorzichtig. En ik noemde Esau daarnet, hè, die zijn smart uitschreeuwt. Als hij te laat bemerkt dat hij de zegen van de eerstgeboorte verspeeld heeft en van wie de brief aan de Hebreeën zo aangrijpend zegt dat hij geen plaats des berouws vond, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Moet je eens nagaan, hij had wel tranen. Hij had wel tranen. Hij had wel een zekere droefheid. Maar hij vond niet echt een plaats des berouws. Voelt u? Een plaats des berouws. Of denk eens aan Agab die, als Elia hem aanzegt dat de honden zijn bloed zullen lekken, die zijn kleren scheurt en zijn vlees met een kleed bedekt en die vaststaat. Of om nog een voorbeeld te noemen, denk eens aan Judas tenslotte, die na zijn gruwelijke verraad van de zaligmaker, die zilveren penningen in de tempel smijt. En in vroeging en wanhoop uiteindelijk zelfs een eind aan zijn eigen leven. Maar wat heb ik gedaan? Kijk zo. Zo kan er ook vandaag in de wereld en de kerk zoveel droefheid zijn en smart zijn, ook nog wel in verband met de zonde. Die toch ten diepst alleen nog maar een droefheid is der wereld en nog geen droefheid naar God. Wat is dat dan voor een droefheid, zegt u misschien, die droefheid der wereld? Of Neem die Bijbelse voorbeelden maar weer, gemeente. Waarom was die Kaïn zo bedroefd en zo verslagen? Wel nu, niet omdat hij zo tegen die liefdevolle God gezondigd had. Nee, nee. Maar omdat hij doodsbenauwd was, dat ieder die hem vond hem dood zou slaan. Dat was het. Dat was het ten diepste. Hij was zo bang voor de gevolgen van de zonde, dat ieder die hem vond hem dood zou slaan. Maar geen echte liefde tot God. En hartelijke liefdesmart. En innig berouw. En Aga bijvoorbeeld. Hij huiverde bij de gedachte aan die vreselijke dood die hem wachtte. Maar geen echte liefdesmart. Geen liefdevol brouw tegen God en goeddoend God gezondigd. En met Esau en Judas en noem maar op was het ten diepste hetzelfde, gemeente. Zo is het nog vandaag ook met zoveel droefheid ook over de zonde. Zoveel droefheid, hoe aangrijpend uitgeschreeuwd desnoods. Komt ten diepste alleen maar hieruit voort dat men zichzelf zo is tegengevallen. Wat heb ik toch gedaan? Hè? Hoe heb ik het kunnen doen? En dat men nu zo met de gevolgen van de zonde zit. De gevolgen van de zonde. In zoveel leed en verdriet en smart had ik maar. Of nog een stapje verder. Dat men zo bang is voor de gevolgen en voor de straf op de zonde. Voor de dood. En voor de hel. Voelde wel, zoveel droefheid is meer spijt en wroeging en angst en zelfverwijt in verband met de gevolgen van de zonde. Maar geen liefdevolle smart en echt berouw. Over het wezen van de zonde zelf. Wie ik tegen de Heere ben geweest. Wat ik die liefdevolle God heb aangedaan. En echt, gemeente, echt. Of het dan wereldse of kerkmensen zijn. Maar dan is het toch nog slechts. Al zou het in wanhoop uitgeschreeuwd worden. Dan is het toch ten diepste nog slechts een droefheid ter wereld. Die daarom ook niet verder komt dan de wereld. Dan is nog geen droefheid naar Gods wil die hem behaagt zoals hij die zoekt. Want daarin gaat het juist ten diepste om God zelf. En om zijn liefde. En om zijn eer en niet om mijzelf en waar ik mezelf in gebracht heb. Nog één Bijbels voorbeeld. Denk eens aan dat verschil in droefheid bij Petrus en bij Judas. Judas die in wanhoop die penningen van zich afsmijt. Wat heb ik gedaan? En die maakt een eind aan zijn eigen leven. Dat is de droefheid der wereld. En jongens en meisjes, zie je die Petrus daar gaan? En Petrus, toen hij dat oog gezien had, Jezus zich omkerend zag Petrus aan. En Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. Dat was de droefheid aan God. Al was er dan geen hel tot straf en geen hemel tot beloning. Dan gaat het niet meer om de hel, om de straf of om de hemel. maar om die lieve God zelf. Al gemeente toe, hebt u wel eens zo over uw zonde mogen wenen, onder vier ogen, onder God, voor God, naar God, om God. Die tranen worden in zijn fles vergaard. Want de meesten vallen er buiten, hoor. De meeste tranen vallen buiten die fles. Maar die vallen erin. Die worden door God opgevangen. En in zijn fles bewaard. Dat is een belangrijke vraag, gemeente. Welke droefheid ik ten diepste ken. Zo belangrijk zelfs. Daar hangt mijn eeuwig wel of wee van af en mee samen. Wat zegt u nou? Ja. Ja. Ook welke droefheid ik ten diepste ken over de zonde, is beslissend over eeuwig wel of eeuwig wee. Hoort u maar. Die tweelei droefheid heeft ook tweelei uitwerking. Tweelei vrucht. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid ter wereld werkt de dood. Hoort u? De uitwerking, de vrucht van die droefheid naar God is dus, zoals hier staat, een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En let wel dat daar nou echt een ware, een zaligmakende bekering mee bedoeld wordt. En niet maar een soort schijnbekering of een bekering van de zonde tot de deugd, maar de kroeg naar de kerk. Maar echt een ware bekering, dat blijkt zo treffend. Als het genoemd wordt een onberouwelijke bekering. En niet minder ook een droefheid. Een bekering tot zaligheid. Dat wil zeggen, een bekering die naar de eeuwige zaligheid voert. Die op de eeuwige zaligheid uitloopt. Die bekering is hier een totale, een radicale verandering. Een totale omkering diep in mijn hart, in mijn ziel. In mijn hele denken en spreken en handelen en leven. Zoals die van binnenuit ook naar buiten tot openbaring komt. In de verhouding tot God en de mensen. Denk aan die Corinthiërs. Ze hadden een bepaalde zondige misstander geleefd. Maar nu, door die droefheid, die echte bekering, het was alles veranderd. En ze verlangden naar Paulus en ze baden voor hem en... En ze ijverde voor hem, want zie, zegt hij hier, ditzelfde dat gij naar God zijt bedroefd geworden. Hoe grote naastigheid heeft het in u gewrocht. En dan gaat hij het allemaal opnoemen, wat die bekering, wat die droefheid uitgewerkt heeft. De droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, dat is nog zo. Als iemand echt in zijn leven gemeente, jongens en meisjes, die ware droefheid naar God over zijn zonde gaat kennen, voor het eerst of opnieuw. Maar dan werkt dat echt ook bekering uit, kan niet anders. Bekering, zodat ik ook zomaar niet verder kan leven. Maar zodat die zonde die eerst van God af en tegen God inging, naar God toegekeerd wordt. En na de Heer gaat zoeken en vragen en voor hem gaat leven. Zodat hij met belijdenis van schuld en zonde, brekend met en strijdend tegen de zonde, ook leert en begeert te leven naar Gods wil en wet. Kan niet anders. Daar kun je zelfs aan merken of die droefheid echt is. Want als dat de vrucht niet is, die bekering, is de droefheid niet echt geweest. Die droefheid kun je daaraan herkennen. Die bekering is dus ook maar niet een hoe moet ik het noemen, een vluchtige morgenwolk of een vroegkomende dauw die zo weer voor overgaat en voorbij is. Een tijdelijk iets. Nee. Dat blijft doorwerken. Ondanks alles wat er tegenin komt, ondanks ook alle aanvechting en bestrijding, alle moeite en zorg, ondanks ook alle zonden en tekorten nog, dat er van dat leven van de bekering, ook in de dagelijkse bekering, nog zo weinig terechtkomt, dat er ook na ontvangen genade bij Gods kind nog zoveel zonde is elke keer, ze soms nog zo in de zonde kunnen vallen, ja. Maar die bekering werkt door. Het is ook, staat er zo treffend, een onberouwelijke bekering. Dat wil zeggen, jongelui, ouder, een bekering, ja, waar je nou nooit berouw van krijgt, hè. Maar laten we eerlijk zijn, we doen allemaal in ons leven vaak dingen, hè, waar je later berouw van krijgt. Had ik dat maar nooit gedaan, had ik dat toch anders gedaan. We doen vaak dingen waar je later berouw van krijgt, maar van die echte bekering krijgt een zondaar nooit berouw. No. Als een kind van God ook wat die bekering betreft nog van één ding berouw kan hebben, dan, ja, dan kan het alleen maar zijn dat er van die bekering en van die doorwerking in de dagelijkse bekering nog maar zo weinig terechtkomt. Hè. Dat er nog zoveel zonde is en zoveel wat niet met die bekering overeenstemt. En, ja, en nog één ding toch. Waar ze ook nog wel als het ware berouw van kunnen hebben, Gods kinderen. Namelijk dat ze, hoe zou ik het zeggen, ja, dat ze nog niet eerder de Heere gezocht en gediend hebben. Jongens en meisjes, ik denk ineens aan die jonge Jan, heette die Jan. 16 jaar, hoe oud ben jij? Hij was 16. Die jongen werd ernstig ziek. Hij had leukemie. Bloedkanker. Moest hij sterven. Maar jongelui, die jongen, dat valt niet mee, moet je eens nagaan, moet je 16 jaar zijn. Dat was een wonder van genade, de Heer kwam erin mee en het werd tot zijn eeuwig heil. Hij mocht een nieuw hart van de Heer krijgen en hij mocht, hoe jong hij was, hij mocht rijk getuigen van de hoop die in hem was. En dat er na de dood het leven bereid mocht zijn, ja. Ja. Dat ziekbed werd een preekstoel en toch op een dag, jongens en meisjes, op een dag. Zijn moeder is in de keuken aan het aardappeltje schillen. En ze hoort Jan roepen. Verloren, verloren. Verloren, verloren. Maar Jan, zegt ze, Jan. En je hebt toch gezegd en je hebt toch getuigd dat je naar de Heer Jezus ging. En toen zegt hij, ja moe, dat is waar, maar moe. Die 16 jaar dat ik de Heer nog niet gediend heb, die zijn verloren. Jongens, meisjes. Hoeveel verloren jaren liggen er in jouw leven al? Ouderen, hoeveel verloren jaren al? Kom eens. Daar kun je wel berouw van hebben. Nog niet eerder de Heere gezocht en gediend. Maar de bekering zelf, mensen, jongens en meisjes, daar kun je nooit berouw van krijgen. De dienst des Heeren, jongelui, eerlijk hoor. Dat is geen saaie, muffe dienst. Dat is de heerlijkste liefdedienst. En is uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten, zegt die dichter. En het is een bekering tot zaligheid. die op de eeuwige zaligheid uitloopt uiteindelijk. Zaligheid, dat is dat heil, die redding, die vergeving der zonde, die vredevolle gemeenschap waar Gods kind hier in het begin straks eeuwig volmaakt in delen zal. O, wat een wonder evangelie. Zij die hier die droefheid naar God mogen kennen, hè, en daarom ook die echte bekering leren kennen, zullen straks voor eeuwig zalig zijn, want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Eeuwige vreugde en blijdschap zal straks op hun hoofd zijn. En droefenis en zuchtingstatus zullen wegvliegen. Als dat volk dan toch gelukkig, vindt u niet? Dat iets van die echte droefheid naar God mag leren kennen. En daar staat u tegenover de nameloze armoede van die mensen die alleen maar ten diepte de droefheid van de wereld gaan kennen. Want de droefheid ter wereld staat, er werkt de dood. Dat is de uitwerking. Daar loopt de droefheid ter wereld op uit, op de dood. En de dood is hier uiteraard, in tegenstelling tot die zaligheid, de dood als het gescheiden zijn van de God des levens. Zijn zalige gemeenschap. De dood onder Gods rechtvaardige, vreselijke toorn en straf. De dood. Hier al de geestelijke dood, zolang het nog onbekeerd voortleeft, straks voor eeuwig de dood. In de buitenste duisternis. Waar nooit het eind aan komt. Gemeente, we gaan afsluiten, maar maak eens vragen voordat we naar huis gaan. Hè. We kennen allemaal ook wel een zekere droefheid in ons leven. Ook nog wel allemaal een zekere droefheid over de zonde. Maar wat is ten diepste onze droefheid ook over de zonde? Kennen we al echt iets van die echte, die ware droefheid naar God? Die geestelijke liefdesmart. Want de droefheid ter wereld ook over de zonde, hoe erg ook, en hoe aangrijpend uitgeschreeuwd desnoods, loopt toch uiteindelijk alleen maar uit op de dood. De eeuwige dood. O, smeek dan om de bediening van de Heilige Geest, die het alleen maar leren kan, ook nog weer en wil, dat we die echte, die ware droefheid over de zonde naar God mogen kennen, bij aanvang of bij verdere voortgang. En die tranen weer schreien, zij zullen komen met smeking en met gebeden, gebed en tranen. Ook na ontvangen genade nog zo nodig. Want die droefheid naar God, die wordt verdiept, is telkens weer nodig. Elke dag met droefheid en schuldbesef naar de Heere toe. Elke dag een dagelijkse bekering nodig. En zeg het nu eens eerlijk, u, die er door genade toch iets van kennen moogt, die tijden. Die tijden van die echte droefheid naar God. Zijn toch niet de minste in je leven, hè? Wat ligt te kamperen, hè? Wat is er dan een liefde? Ik zei net aan het begin, daar kun je wel weer naar terugverlangen. Als later soms je zo koud is en zo dodig van binnen. Wat is er dan ook die begeerte, die lust waar dit hoofdstuk mee begint, om te voleindigen de heiligmaking in de vrezen Gods. Wat is er dan soms een lust om voor de Heer te leven, dan? Als je die droefheid kent. Daar zullen we toch iets van moeten leren kennen. Gemeente, zal het wel zijn voor de eeuwigheid. Want we moeten bekeerd worden, ja. Zal het wel zijn voor de eeuwigheid bekeerd worden, ja. Maar daarom zal ik ook die droefheid moeten kennen. Want de echte bekering vloeit juist daaruit voort. Je hoort vandaag wel eens dat men zegt. In de kerk en ook in, bij Gods volk moet meer blijdschap zijn. Meer blijdschap. Het zal wel waar zijn. Maar dan wel echte ware blijdschap. En zul je het nooit vergeten, er kan nooit echte ware blijdschap en vreugde in God zijn. Zonder ware droefheid naar God. Maar dan kan ik het ook omkeren. Wie door genade echt bij aanvang of voortgang die ware droefheid naar God mag leren kennen. Die leert zo en in die weg ook die echte ware blijdschap en vreugde in de Heere kennen. Hier bij tijd. In het beginsel. Straks eeuwig volmaakt. Eeuwige blijdschap start. Zal op hun hoofd zijn. Droefenis en zuchting zullen wegvliegen. O, hoe zalig dan. Die bedroefde naar God. Al die tranen worden in Gods fles bewaard. En hij zal straks met eigen hand al die tranen, traan voor traan staat er eigenlijk. En hij weet op het allervolmaagste waarvoor al die tranen zijn geschreid. Hij zal straks met eigen hand al die tranen van hun ogen afwissen. Zalig. Die zo leren treuren. Want die zullen vertroost worden. En hun blijdschap zal dan onbepaald. Door het licht dat van zijn aanzicht straalt. Ten hoogste toppen stijgen op. Zoals wij het nu samen gaan zingen. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Mijn zak ontbonden. En weer met vreugd om God, opdat mijn eer niet zwijgt. Zo klimt uw lof naar boven. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Amen.
willen we samen danken en bidden. Barmhartig en genadige Heere, het past ons uw naam ootmoedig en dankend erkennen. Wat hebt u ook vandaag weer een liefdearbeid aan ons ten koste gelegd. Als we mochten horen van die echte, die ware rust, die de Heer Jezus alleen maar geven kan. Ik zal u rust geven, maar ook vanavond van die tweerlei droefheid, Heere. Wij weten ook allemaal wat droefheid en smart is, maar kennen we ook iets van die echte droefheid naar God over de zonde, die geestelijke liefde smart. Wil u het werken waar het nog niet is, en waar u het in het beginsel hebt gewrocht, o God, wil u maar doorwerken. En dat zult u ook doen, want die droefheid werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Doe verzoening over al het zondige. Heilig het uwe aan de harten van ouderen en jongeren. Heb dank wat u schonk in spreken en luisteren. Ga met ons als wij van hier gaan. Ook de week die we ingegaan zijn. Maak het in alle dingen wel bij onze werk of ook die vakantie hebben. Er zullen er nog wel elders zijn ook uit de gemeente. Wil ze allen in veiligheid weer terugbrengen op uw tijd. En wij mogen u danken dat anderen alweer in gezondheid terug mochten keren. Maak het ook in alle dingen wel. Gedenk deze gemeente, ouderen en jongeren. De kerkraad, alle die een taak hebben. Heer, ook als te zijner tijd het beroepingswerk weer ter hand genomen wordt, wil ook dat met uw zegen kronen. Kon het zijn dat weer spoedig een eigen herder en leraar in uw gunst uit uw hand ontvangen zou mogen worden. U hebt alles in uw hand. Gedenk ons in uw genade. Doe verzoening over onze zonden. En hoor en zegen ons naar het vrije van uw welbehagen. En om Jezus wil alleen. Amen. Zingen we nog van Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt meer ter schuilplaats in gevaren. Het vierde van Psalm 32. Ontvang nu, zij met het biddend hart, de zegen des Heer die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen.
Amen.